Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor dominee Zonneveld uit Lopik. We herinneren u aan de week van gebed van 19 tot en met 25 januari. Op maandagavond 20 januari is er om 7:15 de eerste bijeenkomst in het kruispunt. Zie voor de andere avonden ook de weekbrief van deze week. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank lied 421. Dat begint met: als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Na het zingen van lied 421 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 42, de versen 1 en 3, over het verlangen naar God, zoals een hert schreeuwt boven een waterbedding die leeg staat terwijl hij dorst heeft. Zo verlangen wij naar de Heere, onze God. Psalm 42, 1 en 3. We belijden vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Laten wij daarna zingen van Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd, wat dan? En ook de belijdenis dat de Heere de bron is van alle goed. Psalm 27, vers 7. Ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige, eeuwige en trouwe God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij danken u dat we vanavond hier in uw huis bijeen mogen zijn als uw gemeente aan deze plaats of thuis verbonden. En we hebben gezongen zoals een hert naar water verlangt, zoals een hert schreeuwt boven een lege waterbedding, zo verlangt onze ziel naar u, want we hebben het leven niet in onszelf. U hebt het, u bezit eeuwig leven en u deelt dit leven uit in Christus Jezus, uw Zoon. U bent de bron van troost en licht, de bron van alle goed. En als we u niet zouden hebben in het leven, wat dan? Dan moedeloosheid, hopeloosheid, uitzichtloosheid. Maar we hebben het anker dat we mogen werpen in u, ons hou vast, en wij bidden u, Heere, deze avond, mogen wij bij alle wederwaardigheden in ons leven de toevlucht nemen tot u. En zo verlangen we ook naar een woord van u. Daarvoor zijn we toch ook hier gekomen. En dan belijden wij dat u de God van ons heil bent. Heere, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht als wij beseffen onze zonden, onze ongerechtigheden. Dat wij uit onszelf zo dwaalziek zijn, alle kanten opgaan. Dat wij letten op andere bronnen, uit die bronnen drinken, merken dat die onze dorst niet lessen. We belijden u daarin onze zonde en schuld en bidden van u, Heere, wilt u ons volmaken van het heil dat u in Christus Jezus hebt gegeven. En wilt u zo deze avond in ons bestaan onze zonden openleggen en ons de weg wijzen naar u, Heer Jezus Christus, dat we door het lezen en overdenken van uw woord bij hem uitkomen en hij de focus mag zijn in deze dienst. Schenkt u daartoe, Heere, uw Heilige Geest. Gedenk ons zo hier in uw huis en thuis verbonden via kerktelefoon of livestream. In Jezus Christus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in Johannes 4, de eerste 30 versen. Johannes 4, vers 1 tot en met 30. In Johannes 4 lezen wij, toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het van hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: iemand, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere, onze God. De kernwoorden voor deze avond vindt u in vers 26... Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. Het thema voor deze avond is: drink uit de bron. De ene bron. Drink uit de bron. Laten wij zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 63, versen 1 en 2. Psalm 63, opnieuw over het verlangen naar God. 1 en 2, o Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Het thema voor deze avond: drink uit de bron. Gemeente, drinken, water, een eerste levensbehoefte. Je kunt langer zonder eten dan zonder drinken. Zonder eten ongeveer 3 weken, zonder drinken maximaal 3 dagen. Drinken is dus noodzakelijk om in leven te blijven. Je lichaam geeft het uit zichzelf aan, je krijgt dorst, dorst als signaal. Dit geldt ook geestelijk. Dorst heeft ook symbolische betekenis, dorst als een verlangen. Waarnaar? Nou, er zit een verlangen in je naar erkenning, dat anderen je erkennen en waarderen. En er zit ook een verlangen naar God, diep in je hart. Dorst naar God, naar de levende God. Dorst naar die momenten dat je hem, Gods aanwezigheid, zo mist. Heere, waar bent u? Waar openbaart u zich? Bent u mij nabij? Aan mijn rechter en linkerzij. Zoals een hert verlangt naar water, zo schreeuwt mijn ziel naar u. Om dit verlangen te stillen, komt Christus. Christus kruist je pad. Dat is wat in het evangelie opvalt. Hij kruist je pad, steekt het dwars over, zodat het je raakt. Dat er een wissel op je pad komt, dat je een andere richting inslaat. Dat is het doel. Hij spreekt je aan. Laat zien wie hij is. Ik ben de levensbron, ik die met u spreek. Laaf je aan mij, de bron van het leven. En het water dat ik je geef zal in je worden een bron van water, een fontein. Water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is het evangelie. Drink uit de bron. En dat klinkt in alle ontmoetingen in het evangelie door. Drink uit de bron. Ik ben het leven, het ware leven. Op de bruiloft te Cana bijvoorbeeld, waar hij zijn moeder corrigeert en waar hij de ceremoniemeester versteld doet staan. En op het tempelplein waar hij met een geesel offerdieren en geldwisselaars de tempel uitzweept en verkondigt: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer laten herrijzen. En op het dak van het logeeradres met Nicodemus, waar Jezus hem wijst op het werk van de Heilige Geest, het effect van het werk van de Heilige Geest. Met een wedergeborene, iemand die uit God geboren is, is het zoals met de wind. Het is onverklaarbaar. Toen de wind, onverklaarbaar, wij weten er meer van, weersvoorspellingen en verklaringen, toen niet. De wind onverklaarbaar en toch is hij er. En zo is het met een ieder die uit God geboren is. En vanavond Jezus met een Samaritaanse. Vele ontmoetingen en wat een verschillen, gemeente. Nicodemus, zeer orthodox, een Jood, geleerd, behorend tot de elite. En dan een Samaritaanse, naamloos, met een volksgeloof, half Joods, half heidens. Eenvoudig, een vrouw uit het volk. Nadat Nicodemus de Heer Jezus heeft ontmoet, geen direct resultaat. Nadat de Samaritaanse Christus Jezus heeft ontmoet, direct zichtbaar resultaat. Samaritanen komen massaal tot Jezus. Christus komt om je verlangen te stillen. Hoe ontvang je hem? Is hij welkom in je leven? Vaak is hij een ongewenst persoon, persona non grata. De Heere merkte tijdens zijn eerste werkzaamheden in en rond Jeruzalem. Hij maakt meer school dan Johannes de Doper. Rondom hem ontstaat een grote beweging, zeer omvangrijk, al maar groeiend. Wat gaat dat brengen? Laten de fariseeën de zaak begaan? Of stellen ze een onderzoekscommissie samen en leggen ze een dossier aan? Bereiden ze een arrestatie van hem voor met een verhoor? Het gesprek na het reinigen van de tempel, al die offerdieren en geldwisselaars eruit. Dat gebeuren geeft een ongemakkelijk gevoel. Er broeit iets. Heeft Nicodemus de Heer Jezus ervan verteld? Het zou zomaar kunnen. Maar voordat het tot een confrontatie komt, gaat Jezus weg. Dat vermindert de ontstaande irritatie. Hij breekt zijn doopactiviteiten af en vertrekt. Dat is gemeente Christus' eigen initiatief. Hij is Here, vers 1. Kurios, Gods eigen zoon. En hij heeft de zaak onder controle. Het voorgaande hoofdstuk eindigt ermee. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En hij verlaat Judea en vertrekt naar Galilea, het noorden van het land, en moet door Samaria gaan. Moet, want het is de kortste weg. Al moet gezegd zijn dat de meeste reizigers uit Jeruzalem Samaritaans gebied mijden. Ze lopen liever 50 kilometer om dan met halfheidenen in contact te komen. Dus ja, moeten ook weer niet echt. Er zijn ook andere routes. In elk geval loopt de meest voor de hand liggende route door Samaria. Dat is de snelste weg, een reis van ongeveer 3 dagen. Jezus moet door Samaria gaan, de kortste, de meest voor de hand liggende weg. Tegelijk wijst dat moeten ook op iets van goddelijke noodzaak. Het is een kenmerkend woord in het Johannesevangelie, dat wat moet gebeuren. Het moet zo zijn dat. Gemeente, laten we de woorden maar nemen zoals ze er staan. Het moet zo zijn dat. Je hebt dat wel eens. Uitgerekend een ontmoeting op dit moment waar ik zo mee zit, dit punt in mijn leven, belangrijke beslissing waar je voor staat. Het overkomt me regelmatig tijdens pastorale ontmoetingen, als ik op pad ga spontaan en ergens aanbel, kom ik als geroepen, zoiets, het moet zo zijn, dat plan je niet, dat gebeurt, is een geschenk. Wel nu, de Heer Jezus reist vanuit Jeruzalem naar het hoge noorden, moet door Samaria gaan, komt bij Sichar, een stadje in Samaria. En daar liggen 2 bijzondere plaatsen, de Jacobsbron, een put door vader Jacob, aartsvader Jacob, gegraven, en daar ligt ook het graf van Jozef. Jacob kocht het van de zonen van Hemor. Sichar is ook een verkeersknooppunt en daar vlakbij een bron, de Jacobsbron. Waarschijnlijk een bekende pleisterplaats. Een bron vlakbij een doorgaande weg, een snelweg zouden wij zeggen. En vermoeid gaat Jezus bij de bron zitten. Johannes reist mee, hij weet nog hoe warm het was, hoe ver. Ja, hoe ver dan? Nou, een hele dag reizen. En het is dan ongeveer het 6e uur. Uitleggers verschillen over welk tijdstip dat precies is. Is dat een Joodse dagindeling? 12 uur in de middag of is het de Romeinse klok? 6 uur in de avond? Doet er niet zoveel toe. Het gaat om dat moment na zo'n lange reis. Het 6e uur, Johannes weet het nog als de dag van gisteren. Hij gaat met de andere leerlingen boodschappen doen in de stad. En Jezus blijft, vermoeid als hij is, bij de bron. En dan komen ze terug en dan zien ze de Heer Jezus bij de bron in gesprek met een vrouw. Ja, dat was wat. Jezus heeft het verteld. Een vrouw komt uit Samaria of uit Sichar. Jezus heeft dorst en zegt tegen de vrouw: geef mij te drinken. Nou zeg, hoe kan dat nou? Kent u, meneer, de regels niet? Hoe kunt u, rechtgeaard Jood als u bent, te drinken vragen aan mij die een Samaritaanse ben? Joden gaan toch niet met Samaritanen om? Dat zijn inderdaad de regels. Tussen beide bevolkingsgroepen bestaat groot verschil. Joden hebben de wet en de profeten, Samaritanen enkel de eerste 5 boeken van de Bijbel. Joden de tempel in Jeruzalem, Samaritanen het heiligdom in Samaria. En dat alles heeft als achtergrond de tweedeling van het rijk van koning Salomo in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Het tienstammenrijk veroverd door Assyriërs, het tweestammenrijk veroverd door Babyloniërs. Assyriërs deporteerden Israëlieten naar verre oorden en brachten uit die verre landen mensen weer naar dat gebied. Daardoor ontstond er een gemengde bevolking, Israëlieten en heidenen, Samaritanen genoemd. Israëlieten uit het tweestammenrijk, uit Juda, ook al werden ze gedeporteerd naar Babel en kwamen ze terug uit Babel, hielden zich aan de wet en de profeten en zochten de dienst van de Heere zuiver te houden. Nou, dat gaf tussen die twee bevolkingsgroepen voortdurend strijd, in de tijd van de terugkeer met name van de mengbevolking uit Samaria, de Samaritanen. U kunt het lezen in de boeken Esra en Nehemia. En dat was tot in de tijd van Jezus merkbaar. Het blijft maar spannen tussen Samaritanen en Israëlieten. Samaritanen zien Israëlieten als indringers en bedweters. En Israëlieten kijken op Samaritanen neer, achten hen onrein. En vanwege deze visie op Samaritanen achten inwoners van het land Israël het niet mogelijk iets samen met Samaritanen te eten of te drinken. En dat is dan ook de insteek van de vrouw bij de Jacobsbron. Als jullie nou al een Samaritaanse kruik of emmer onrein achten, hoe kunt u mij dan om water vragen? En de Heer Jezus antwoordt met een raadselachtig woord: als de Samaritaanse enig besef zou hebben van de gave van God en wie haar aanspreekt, ze zou hem om levend water hebben gevraagd en hij zou haar het levende water hebben geschonken. En dan begint de Samaritaanse een woordspel, een steekspel. Levend water, dat is stromend water, net als bij een waterval, zomaar gratis je toegeworpen. Ja, waar haal je dat hier bij die bron vandaan? Dan heb je een emmer nodig, maar u hebt er geen, zegt de vrouw, en de put is diep. Waar haalt u dan dat levende water, dat stromende water vandaan? Bent u soms meer dan Jacob? Er is geen betere put dan deze. Jacob heeft er zelf uit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Haar boodschap is duidelijk. Wie ons iets beters weet te geven, die is meer dan Jacob, aartsvader Jacob. Merkt de Samaritaanse vrouw iets op van Jezus' profetische gezag? Spreekt hem aan met mijn Heer, heel beleefd, voor een haar onbekende. En aanvankelijk speelt ze een woordenspel met Jezus, maar gaandeweg krijgt ze steeds meer respect voor hem. En in de loop van het gesprek erkent ze hem als profeet. En dat zit er hier bij dit punt in het gesprek al wat in. Zonder dat ze het beseft, spreekt zijn belijdenis uit. Namelijk, u bent meer dan vader Jacob. Prachtig woord en een geweldig perspectief. Jezus is inderdaad meer dan Jacob. Hij is ter wereld gekomen voor iets veel groters, voor water dat voor eeuwig je dorst lest. Ieder die drinkt van dit water uit de bron van Jacob, die krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat Jezus hem geeft, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. En het water dat Jezus hem geeft, zal in je worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Meneer, geef me dat water. Dan nooit meer dorst, hoef ik nooit meer hier bij die put te komen. Die zwaarste zit nog steeds in dat woordspel, steekspel, elkaar een beetje vangen met woorden. En wat ze zegt, dat klinkt ook wat pragmatisch en bijna egoïstisch. Geef mij maar dat water, dan hoef ik niet meer hier te komen bij die put. Hoewel, is ook wel met een vleugje humor, een kwinkslag om, wat zal het zijn geweest, om er zich wat van af te maken en dat serieuze wat de Heer Jezus aan de orde stelt wat te neutraliseren, of om het gesprek op een ander plan te brengen. Want ze voelt wel aan, deze man die spreekt over iets hogers, iets anders, over geestelijke dorst. En dan reageert ze wel met een kwinkslag, maar het gaat om serieuze zaken. En ze beseft terdege, als hij mijn geestelijke dorst lest, dan houd ik best die taken hier op aarde, moet ik terug naar de bron om mijn lichamelijke dorst te lessen en om water te halen om de was te doen en om mezelf mee te wassen, dat blijft. En dat andere water, ja, geef mij dat water waar u over spreekt. En dan gaat de Heer Jezus een stap verder, want dat water was niet alleen voor haar, maar ook voor anderen om haar heen. Allereerst voor je levenspartner. Roep je man en kom terug. Ik heb geen man. Oei, ja, wees eerlijk gemeente, als je dat zelf hebt in een gesprek of een pastoraal gesprek en je stelt zo'n vraag en je krijgt zo'n antwoord, dan voel je jezelf door de grond gaan. Oef, je gesprekspartner gescheiden of weduwe of alleengaand en dan begin ik. Maar de Heer Jezus weet door zijn goddelijke mensenkennis welke vragen hij heeft te stellen en welke woorden hij heeft te gebruiken. Terecht, antwoordt hij. Terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt is uw man niet. Het is waar wat u zegt. Dat zijn alweer van die scherpe woorden. De Heer Jezus prikt door. Wat speelt er? Is ze van een aantal mannen gescheiden of zijn er enkele overleden? Is ze ongelukkig in de liefde en houdt ze er losse zeden op na? Is ze onverzadigbaar? Kent ze een diep verlangen waaraan geen mens, geen man, voldoet? Je zou er graag meer over willen weten, maar laat dat maar aan de Heer Jezus Christus over. Wij hoeven niet alles te weten. Er zijn zaken die persoonlijk blijven tussen hem en deze vrouw en tussen hem en jou. En er zijn situaties dat je vertrouwelijkheden vertrouwelijk moet laten. De discipelen beseffen dat als ze uit de stad terugkeren en Jezus met een vrouw zien praten. Ze verwonderen er zich over en doen er het zwijgen toe. Gemeente, laat het genoeg zijn dat Jezus weet wat er speelt. En wat wij niet weten, dat weet Hij. Hij gebruikt de juiste woorden en stelt de juiste vragen. Steek niet overal je neus in, maar laat het wonder van Christus komen en spreken staan. En verwonder je en drink zelf uit de bron. Want er valt hier iets op, iets tussen de regels. De Samaritaanse 5 mannen heeft ze gehad en nu is ze bij de 6e. Ze hunkert naar onvoorwaardelijke liefde, naar het volmaakte, naar iemand die het gat in haar hart vult. 6 keer is het mis en dan is daar Jezus, de 7e, de volmaakte, die zich geeft aan het kruis, wiens liefde eindeloze liefde is. En hij legt de leegte van haar leven bloot, onthult haar zondige bestaan en wijst op het helende in het leven met God, in het aanbidden van God en in het je leven in zijn handen leggen. En onthult de Heer Jezus wie ze is, de Samaritaanse antwoord: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Maar hoe zit dat nou met het aanbidden? Hoe kom ik daartoe, tot het aanbidden? Hoe kom ik nou tot overgave in de handen van de Heere, onze God? En hoe raakt mijn hart nou verzadigd? Raakt mijn hart vol van de Heere en zijn dienst? Waar moet ik dan zijn? Is dat in Samaria, op de berg Gerizim, of in Jeruzalem, op de berg Sion? Wijst u mij de weg? En dan zegt Jezus, ik ben de weg. Niet deze berg, niet in Jeruzalem. Ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Over die woorden is heel veel gezegd en geschreven. Vele bespiegelingen zijn erover gegeven. Sommigen spiritualiseren God, leggen de nadruk op zijn onzichtbaarheid of zijn ontoegankelijkheid. God als een geest, als een damp, als een nevel. Het is maar de vraag of de Heer Jezus dat bedoelt. Hij wijst hierop. Het gaat niet om de vaderen, maar om de God van de vaderen. En die vind je niet, de God van de vaderen, op een berg of in een tempel. Het gaat erom God vader te noemen door mij, de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je vindt God de Vader in hem. En dat staat boven alles. Je vindt God in zijn Zoon. Hij is de enige weg. En iemand die God meent te aanbidden en een of ander heiligdom aanbidt wat hij niet weet, zegt Jezus. De zaligheid is uit de Joden, is in Christus Jezus. De redder van de wereld is de Messias van Israël. Om hem gaat het. En dan zal er om hem heen een nieuwe geloofsgemeenschap ontstaan. Aanbidders in geest en waarheid. Rond Jezus, rond hem die zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Hij is de tempel. Het centrum van Gods verering. En zo de Vader aanbidden. In geest en waarheid. Hem aanbidden in geest en waarheid, de woorden verwijzen naar hoofdstuk 1. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. De tijd van het aanbidden in geest en waarheid is de met Christus aangebroken tijd. De nieuwe wijze waarop God met mensen wil zijn. De door Christus gestichte gemeenschap. Jezus Christus, de waarheid in eigen persoon. Al wat hij zegt, al wat hij doet is waarheid. Hij is je leven, je bestaan. En de Heilige Geest bindt aan hem. Want de Geest heet ook de Geest van de waarheid. Gemeente, de Heer Jezus Christus verkondigt ons God de Vader. Zoek hem door de Heilige Geest, zoek hem in Christus. Hij is de bron van het ware leven, de schenker van het ware leven. En vereer niet een plaats, maar vereer God in Christus. Dat uur is nu, zegt de Heer Jezus. Dit is het moment van het heil van de Heer uw God. De doorbraak, geest en waarheid in plaats van een gebouw. Drink uit de bron. Ik ben je redder, je zaligmaker, verlosser. Gemeente, de gave van God is de Heer Jezus persoonlijk. Jezus is het grote geschenk van God. En als geschenk maakt hij zich ook bekend als de schenker van levend water. Dat is van de Heilige Geest. Christus is het leven, schenkt het leven, geeft het leven tot in eeuwigheid door zijn geest. En laat je je door de Heilige Geest leiden, dan word je ook zelf een heilsfontein. Je geestelijke leven zal voor anderen een bron van eeuwig leven worden. Bij de Samaritaanse gebeurt dat als ze naar de stad terugkeert. Dan zegt ze, zie iemand die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. En dan wordt ze daar evangeliste en leidt velen tot Jezus. Hoe is dat bij u, bij jou, bij mij? Anders gevraagd, gemeente, wat betekent ons geestelijke leven voor anderen? Wat geef je door? Wat lever je over? Dat is traditie, letterlijk overlevering. En de Heer Jezus begint heel dichtbij, bij je man, je vrouw. In je familieverband, degenen die het dichtste bij je staan, met wie het misschien wel het moeilijkste is om erover te praten. Want ze kennen je, ze zien je zonden scherp, ze zien wie je voor de Heere bent, ze horen je bidden, nemen waar wat je leeft, hoe je leeft, waar je uit leeft. Je eerste verantwoordelijkheid ligt in je huwelijk, als je alleengaand bent. In je gezin, of je gezin van herkomst. En legt de Heer Jezus het leven van de Samaritaanse open. Ze laat haar waterkruik staan, en gaat naar de stad. Het is wel heel opmerkelijk. Ze kwam met haar waterkraak naar de put, waterputten, en die kruik laat ze achter. Dat waterputten, dat komt nog wel. Ze heeft ander water geproefd, levend water. Water dat haar diepste dorst lest, haar verzadigt, haar vrede geeft. Water dat een bron is tot in het eeuwige leven. Water op de reis door dit leven, water dat je voordoet gaan. En daar staat dan haar kraak, teken van het plotseling afgebroken gesprek. Gemeente, een afgebroken gesprek, want de discipelen kwamen. Het gesprek was uit, ineens. We hoeven niet te weten wat de vrouw antwoordt. De vraag is, wat is uw, wat is jouw antwoord? En dat blijkt uit je leven, net als bij de vrouw. De vrouw brengt in Samaria een massale beweging op gang. Kom, zegt ze, iemand die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Zou hij niet de Christus zijn? Dat is haar belijdenis. Klinkt wat vragenderwijs, maar toch ook wel stellig. Natuurlijk, natuurlijk is hij het. Iemand die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan, dat is de Christus. Kom en zie. Dat is een refrein in het Johannesevangelie. Johannes de Doper, zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En Jezus zegt tot Simon Petrus, kom en zie. En Filippus tot Nathanael met dezelfde woorden, kom en zie. Kom jezelf overtuigen, hij is het. Drink uit de bron van licht en leven, de bron van eeuwig leven. Leef uit de bron en verkondig de bron. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 36, de versen 2 en 3 uit Weerklank. Weerklank, Psalm 36, 2 en 3. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En bij u, Heere, is de levensbron. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Eeuwige en trouwe Heere, bij u is de levensbron. U bent de bron van alle leven, als schepper. We hebben het zojuist gezongen. U zorgt voor mens en dier. En na het bederf van de schepping spreekt u van verlossing, van vergeving, van de Christus die komt. En hij is gekomen. U hebt uw zoon gegeven. Hij is de bron van leven. Van eeuwig leven. En wie bij hem woont, die heeft het goed. En u laaft hem met overvloed een stroom van louter vreugde. Heere, geeft u ons deze vreugde, de vreugde van de vrede met u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Een vreugde die blijft. Een fontein die vreugde blijft geven. Laat zo deze verkondiging over het rond der aarde rijke vrucht dragen, zoals het ook was bij de Samaritaanse die erop uitging en zei: zie, iemand die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Wil zo ook het zending- en evangelisatiewerk met uw zegen achtervolgen. Ook alle arbeid in ons midden zegenen. In het bijzonder de broeders van de kerkenraad en onze predikant in ons midden gegeven. We bidden, Heere, voor alles wat de kerk in de bredere verbanden doet. We geven er straks ook onze gaven voor. En ook voor het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap. Opdat uw woord zijn loop mag hebben, ook in eigentijdse vormen, om harten te raken van hen die niet van u weten of die van uw dienst zijn vervreemd. We bidden voor onze overheden ter plaatse in de provincie in ons land en ook verder weg in Europa en ook in vergaderingen waar wereldleiders bij elkaar komen. Heere, wilt u onze overheden zegenen en dat ze ook mogen letten op de geboden die u hebt gegeven, geboden die niet alleen voor het persoonlijke leven zijn, maar ook zo rijke vrucht hebben voor het maatschappelijke leven. Daartoe hebt u ze toch ook gegeven. Dat ze daarop mogen zien en deze zo ook mogen toepassen. Dat bieden wij ook met het oog op alle ellende die er in deze wereld is. Oorlogen, hongersnoden, rampen. We denken aan de situatie in Oekraïne, in landen in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten. We danken u dat er wat verbetering zichtbaar is tussen Israël en Gaza, Palestijnse gebieden. Het is allemaal heel broos en kwetsbaar. We bidden u, Heere, wilt u geven dat er nu er een ommekeer is gekomen, die ommekeer ook zal blijven. En wilt u ook in het bijzonder geven dat waar mensen geen kloven kunnen overbruggen en u dat wel kunt door uw Zoon de Heer Jezus Christus, dat zijn naam betekenis mag krijgen, ook in Israël en in het Midden-Oosten. Ook in alle gebieden die gerekend worden tot de gesloten gebieden. We bidden, Heere, voor onze zieken. Mogen zij zich laven aan de bron die u bent, water tot in het eeuwige leven. We dragen allen in rouw aan u op. Ook als er sprake is van rouw vanwege verlies van kwaliteit van leven. Als gedachten minder worden of gaan dwarrelen. We bevelen u aan degenen die te maken hebben met psychische verstoringen. Degenen die tobben met burn-out, overspanning of oververmoeidheid. We leggen het voor u neer, Heere, bidden u, geeft u een weg om te gaan. Ga gij hen voor, leid hen op het spoor door het leven heen. We brengen voor uw aangezicht allen die zoeken naar uw weg in hun leven en denken daarbij ook aan onze jongeren, voor wie de keuzes nu, deze leeftijd, soms ook zo verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Houdt gij ze vast dicht bij u en licht hen voor op het levenspad. Heer, als wij zo van hier gaan, ga met ons mee, breng ons weer veilig in onze woningen. Stel ook deze zondagavond tot een rijke zegen voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. Heren, wij danken en bidden u dit alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is van Psalm van Gezang 54. Laten wij daarvan zingen vers 3. Hij zei: het water ons ten leven, de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. En ook vers 7. O Christus, ons van God gegeven, gij zij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven. Het derde en zevende vers van Gezang 54. Ik herinner u aan de collecten bij de uitgang. De eerste is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, de tweede voor het pastoraat in eigen gemeente en de derde voor het werk van de landelijke kerk. Verhef uw harten tot God, ontvang, draag met u mee en weet u gedragen door de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.